Dames en heren, goede avond allemaal. De gastvrijheid die we vandaag genieten hier op Thomas More KUL, die stelt ons in staat om met de mensen van de Sint-Andries-parochie een jubileumviering te houden. Weliswaar iets meer academisch kunnen we zeggen, zoals dat op een dergelijke campus betaamt. Vlak tegenover de toren die vandaag een kwart millennium te vieren heeft. Wij willen dan ook onmiddellijk van wal steken, maar u ziet dat ik eerst een technisch hulpmiddel, dat velen dierbaar is, even ga blokkeren. Lang, lang geleden werd er gewerkt aan een toren die de Antwerpenaren nou aan het hart ligt, die van de Onze Lieve Vrouwenkerk. En in de jaren 1510 werd er langzaam gewerkt aan de voltooiing van het symbool van alle senioren. Het was in die tijd dat er nogmaals een religieuze orde kwam neergestreken in Antwerpen, meer bepaald op dit terrein, tussen wat nu de Augustijnenstraat heet, de toenmalige De Boeksteeg, de huidige Nationale Straat, de Ridderstraat en de Rijke Beukelaarstraat. Daar bouwden zij een mini-supporting society, dat wil zeggen een kloostergemeenschap waar de broeders in de moestuin werkten. Ascetisch als zij waren, hadden zij geen echte behoefte aan een hoeve met veestapel. En de intellectuele paters die gingen studeren, jawel, met een Erasmus-project avant la lettre bij de Augustijnen aan de universiteit in Noord-Duitsland, waar ook Martin Luther actief was. Deze Augustijnen bouwen een klein kloostertje in de jaren 1513 met een kapel. En mocht u even zoeken in deze wirwar van kerktorens, kijk, hier staat het duidelijk leesbaar. Augustijnenklooster. U ziet de pijl, ja, en het was nog maar een klein torentje. Zeker als u vergelijkt met de machtige Sint-Michiels abdijkerk aan de oevers van de Schelde. Deze paters worden zeer populair door een predikatie. En u gelooft het of niet, maar een jaar nadien beslissen zij reeds hun kerk te verruimen. En we hebben één afbeelding gevonden, jawel, waar de bouw van die kerk op afgebeeld staat. Namelijk in het midden van de 16e eeuw. Wat merken wij? Dat is dat de eenbeukige kerk wordt opgetrokken. En blijkbaar in die tijd gaat men ook die kloosterkerk, die als eenvoudige ascetische kerk niet over een kerktoren mocht beschikken, gaat men die kerk uitbreiden met een toren, zijbeuken, maar ook met een dwarsbeuk en een koor. Dat manoeuvre is hier gaande en hier ziet u een muur die overeenkomt, mocht u onze kerk reeds kennen, met de scheiding van de middenbeuk en de dwarsbeuk. Zeg maar Heilig Kruisaltaar, Sint-Anna-altaar. Maar, wat merken wij nu? U ziet daar een stompe constructie die nauwelijks hoger komt dan de zijbeuken. En dat is de toren van Sint-Andries in die jaren. Die toren die krijgt, gelukkig zijn er vrijgevige buren in de omgeving die ons klokjes toezenden. Jawel, uit deze bijaard, met dank aan de sponsors, mochten wij een verzameling klokjes in ontvangst nemen. Samen met een geschenk ook van Stadswegen gaf dat de kerkfabriek de drive om natuurlijk de toren te verhogen. En zo zal geschieden. De toren wordt voltooid in 1559. Dat is nog steeds in de gouden eeuw van Antwerpen. Wij weten nog niet wat ons te wachten staat met de beeldenstorm, 7 jaar later. Maar op dat moment is er nog geen zuchtje, of zuchtjes al wel, maar toch nog niet in het kerkelijk erfgoed te voelen. Nu, die eerste toren van Sint-Andries, dat ziet u hier letterlijk, die is een beetje verdwenen in de nevelen der tijden. Want nauwelijks Is er iemand die er een idee van heeft hoe die eerste toren er warempel uitzag? Wij willen vandaag, naar aanleiding van 250 jaar huidige kerktoren, dan toch ook die nevelen wat voor u laten verdwijnen. En jawel, aan de horizon van een 16e eeuw schilderij zien we daar de contouren van onze kerktorens, die toen nog torenhoog boven de stadswallen uitstaken. U zal merken een kloeke, robuuste constructie. Dat is natuurlijk die van de manhaftige Sint-Jacobskerk. Maar links daarvan, jawel, dat is hij, onze Sint-Andries-toren. We zullen zo dadelijk proberen u duidelijk te maken waaraan die toren te herkennen valt. Deze toren, voor degenen die hem al zouden weten, is deze. Al vinden wij eerlijk gezegd dat hij hier meer weg heeft van het appartementswoongebouw van het Sint Maartensdal in Leuven. Maar goed, u begrijpt dat de andere kerktorens meer de aandacht trekken. Te meer omdat onze oude kerktoren zo weinig gekend is, zelfs bij mensen van het vak, wordt hij ook meermaals in meerdere publicaties over het hoofd gezien. Daarom zullen we dan toch maar even, zoals ook op de tentoonstelling zal blijken, het voor u wat gemakkelijker maken met een rode stip, vermits wij rood als kleur beschouwen van de martelaar Andreas, om de torens te identificeren. En we gaan nog een beetje verder. U zal ondertussen een silhouet kunnen herkennen. Het is een hoge toren, een vierkante bakstenen compositie die bekroond wordt met een peervormig leien dak. Die peervorm is voor ons niet nieuw. U kent allemaal de derde Onze Lieve Vrouwentoren van de kathedraal op de viering, jawel, 16e eeuws. En mocht u ook in de burgerlijke bouw zo een exemplaar zoeken, gaat u maar naar de Heilige Geeststraat of eventueel naar de Linkeroever, dan ziet u vanuit die Heilige Geeststraat het pand van het Huis Draken met een dergelijke bekroning op de Pagadertoren. Ook meneer Hans Bol heeft onze toren in beeld gebracht. Het is een ongelooflijke haarscherpe miniatuur die u terugvindt in het Rokokshuis. En dit wordt dan zo het klassieke redezicht uit die jaren. U begrijpt wie er centraal staat. Dan voelen wij ons toch nog steeds in de schaduw van de Sint-Michiel. Voor alle duidelijkheid ook Sint-Joris staat in beeld. En hier, jawel, onze Sint-Andries. Misschien kan ik u er al op attent maken dat de voorgevel van de middenbeuk, die vindt u hier. En de toren, jawel, die staat aan de zuidkant van de kerk. Dat wil zeggen waar de huidige zuidbeuk zich situeert. Even dichterbij. Er zijn meerdere schilderijen waar bijvoorbeeld de plechtige intocht van Maria de Medici wordt weergegeven, waar u onze toren ook haarscherp op ziet prijken. Nu, mochten wij toch door een beetje verder te kijken dan alleen maar de meest opvallende schilderijen in museale collecties, toch ook eens grasduinen in eigen archief, of zullen we eerlijkheidshalve maar zeggen wat daar nog van resteert. Want warempel, toen het geschiedkundig genootschap van Antwerpen een anderhalf decennium geleden het standaardboek uitgaf over Antwerpen in de 17e eeuw, moesten ook deze specialisten van het vak vaststellen dat deze parochiekaart van Sint-Andries bewaard in het stadsarchief was verdwenen. Gelukkiglijk was er nog een foto als kopie bewaard, waarmee wij ons dan ook hier moeten behelpen. Deze kaart toont onze parochie en nogmaals de Sint-Michielsabdij, ik val in herhaling, valt het meeste op. En daar hebt u, als u goed kijkt, de toenmalige kerk. Want wat was er nu eenmaal gebeurd? De Calvinistische christenen, die 7 jaar lang toch het bewind van Antwerpen hebben in handen gehad, hebben dan ook de katholieke bedehuizen geconfiskeerd en hebben dan de katholieken huiswaarts gestuurd. Oorspronkelijk mochten wij als katholieken nog miske spelen aan de altaren van Dwarsbeuk en Koor, maar om ervoor te zorgen dat we ook zondags niet meer daar zouden verschijnen, heeft men warempel de Dwarsbeuk en het Koor afgebroken van onze kerk. Vandaar dat we opnieuw een rechtlijnige muur krijgen op de plek waar u die daar straks ook reeds hebt gezien, nog tijdens de bouw. Maar het gaat dus om een andere muur, een muur die opgetrokken was om katholieken en calvinisten te scheiden. Maar Koor en Dwarsbeuk zijn dus afgebroken. De oude toren, die bleef staan. En hier ziet u hem in detail. Het is een beetje vaag door de foto, maar u herkent weer de langwerpige peervormige bekroning, de bakstenen constructie, en ziet u goed dat in perspectief, hij ziet er zeer robuust uit, misschien iets te groot getekend, want dat is altijd de vraag hoe realistisch zijn die voorstellingen. Maar hier hebt u in detail de muur van de Calvinisten, waar hem dan een groot raam heeft in aangebracht. En degenen onder u die vertrouwd zijn met de geschiedenis, of zoals u in een publicatie zou kunnen lezen in de nabije toekomst, onze Otto van Veen, die de marteldood van Andreas heeft gemaakt, dat was voor het altaar dat onder dat raam stond in die tijd. Nu, wat merken we ook nog op de afbeelding? Dat zijn de oude muren van het kerkhof, zeg dus maar waar nu de huidige Sint-Andriestraat loopt, nu het ook een friedhof, maar dan een beetje meer meditatief met moedernetje in. En daar groeiden ook bomen op het kerkhof, niet nieuw als u de Groenplaats of het Groene Kerkhof van die tijd kent. Maar het zou toch moeten duidelijk zijn dat de toren zich bevond aan het uiteinde van de Zuidbeuk. En dankzij de ongelooflijke speurkracht van Wim Strekker mochten wij dankzij het internet op een veiling in Londen in 1998, althans met behulp van een foto, dit schilderij illustratief in bezit nemen. Enkel illustratief. Het schilderij luisterde op de veiling naar de bijzonder originele titel A Church in a Town. Voor Antwerpenaren moet dat pijn doen. Voor Sint-Andriezenaren des te meer. Omdat wij niet vermoeden, maar werkelijk zekerheid hadden dat het over Sint-Andries gaat. U merkt de torenconstructie met de wat antenneachtige hoge bekroning. Maar wat ziet u daar in de verte? Het blanke silhouet van een grote en een kleine toren, waarvan de ene zeer spits, raketachtig de hemel inschiet. Het zijn inderdaad onze buren van de Onze Lieve Vrouw parochie. Merk je ook even op, dat zou een bijzonder interessante studie zijn voor de Antwerpse geschiedenis en voor de bodemkunde, dat het straatniveau in die tijd minstens 1,5 meter dieper lag dan het huidige. Vandaar de hoeveelheid trappen om naar de huidige poort op te klimmen. Merk je ook op, 2 huisjes van kerkpersoneel aan de voeten van de toren. En wenst u ook nog een beetje geschiedenis van de omgeving? De nabijheid van de Sint-Andrieskerk was ook bekend voor een concentratie van beenhouwers. En er staat hier ook, maar dat is misschien nu een beetje moeilijk te zien, ook een paasos op afgebeeld. Nemen wij nu hetzelfde standpunt in van de anonieme schilder van die tijd, en we staan, jawel, aan een uitgang van deze instelling, dan ziet u nu iets verder dan toen de Sint-Andries-toren. Maar ondanks de bijkomende verdieping van het huis in de Augustijnenstraat, ziet u toch nog steeds de torenspits die daar juist in beeld was gebracht. Die kerktoren van Sint-Andries die komt her en der schalks in beeld, al was het maar doorheen de hoge, riante zeilschepen op de Schelde. Daar staat hij. En ook jezuïeten dragen bij tot een gedetailleerde kijk op de samenleving. In de 18e eeuw ook zeer letterlijk. Wij mochten in een sierlijk schrift van een register, een ledenregister, van een Maria-congregatie, waar burgers, intellectuele burgers toe behoorden, het volgende in terugvinden, namelijk het silhouet, of beter gezegd de voorgevel van meerdere kerken. U herkent hier Sint-Jacob, Sint-Walburgis, en dit hier is, jawel, Sint-Andries. Ziet u? Dat is natuurlijk Sint-Carolus, en dan krijgt u verder Sint-Michiel. Nu, komen wij wel tot een merkwaardige vaststelling. Namelijk, dat is dat onze Sint-Andries-toren meer dan eens foutief in beeld is gebracht. En dat zorgt natuurlijk voor verwarring. Degene die daar helemaal te gek in doet, en we vragen ons af wat de tekenaar heeft geïnspireerd, is op het beroemde stadsplan van, vogelvluchtplan beter gezegd, van Virgilius Bolognensis. Die, jawel, blijkbaar weet heeft dat de kerkfabriek van Sint-Andries een hogere toren gaat bouwen, maar die waarschijnlijk nog niet goed weet hoe die toren er gaat uitzien. Omdat de naijver ons steeds parten speelt, ook tussen buren, heeft hij blijkbaar zich laten grijpen door een reëel of een fantasierijk plan om een miniatuur van die grote toren op de huidige handschoenmarkt in kopievorm bij de Sint-Andries te plaatsen. Totaal niet realistisch, want wij weten eigenlijk beter. Bovendien is ook de locatie fout, want hij staat getekend op het uiteinde van de middenbeuk. Kijk, hier hebt u zo een beetje een eenvoudige weergave van Onze Lieve Vrouwentoren. En hier is Thomas Moor, het auditorium waar wij momenteel hebben plaatsgenomen. Hier wordt u straks verwacht voor de receptie, onze huidige feestzaal. En vergeet u niet, er waren twee kerkhoven. Dat gold voor de meeste kerken overigens in Antwerpen. Aan de noordzijde en aan de zuidzijde. U ziet ook de muur. Wat nog meer verschietachtig is, dat de tekenaar toch nauwgezet bepaalde details weergeeft. Zoals deze waterput op de grens van het kerkhof. Indien u straks de moed hebt om af te dalen in onze feestkelder, expecto, zal u die waterput terugvinden die wij met onze vrijwilligers 7 jaar geleden voor u ook hadden teruggevonden. Kijk, hier hebt u nog zo'n afbeelding, een van de vele, waar onze kerktoren pal voor de middenbeuk staat, maar foutief. En dan ja, nog een bijzondere eigenaardigheid. Pastoor Vissers, aan wie de eer toekomt om in de pen te kruipen en een 1000 pagina tellende geschiedschrijving van Sint-Andries te hebben geschreven, niet voor niets is er hier een pleintje naar hem genoemd, die maakt echter wel een fout wat een onderdeeltje van de kerktoren betreft. Hij schrijft namelijk zo. Ten jare 1559 is voltrokken de toren en de op dezelfde gesteld een koperen verguld belt representerende Sint-Andries, gemaakt door Jacob Schiedersherte. Hij citeert dat uit een archiefstuk en hij gaat verder. Het voorzijde beeld is door onweer van donder en bliksem afgesmeten op de feestdag van de zijdingen der apostelen. Nu, dat beeld, dat interpreteert pastoor Vissers verkeerdelijk als een driedimensionaal beeld. Wij kennen ondertussen een verguld driedimensionaal beeld op de Onze Lieve Vrouwenkerk van Sint-Niklaas. U kan dat zelfs zien schitteren bij goed weder vanop de Onze Lieve Vrouwentoren. Maar wat, zoals hier bij de kerktoren van Utrecht, de doom Sint Maarten is als windwijzer, dat was een mode in Antwerpen in de 16e eeuw. Namelijk, op de vieringtoren van de kathedraal, nog steeds u bekend, stond er vroeger een windwijzer, niet in de vorm van een haan, zoals daarboven, maar, ja, het waren andere tijden, het was de zegenende Jezus, Christus Salvator, die met de wind mee zijn zegen overvloedig gaf aan de parochianen van deze kerk. Bij de buren vinden we dat ook. De Sint-Jorispoort, de oude Sint-Jorispoort. Het lijkt wel een marionettentheater dat aan de gang is. Maar wie ziet u daar boven op zijn paard getild? Jawel, Joris die de draak steekt. Maar dit is een burgerlijk gebouw vlakbij de genoemde kerk. Op de Sint-Michielsabdij hadden we Sint-Michiel, Michael, die ook gewapend met een wat extra lange tandenstoker de draak steekt. Staat u mij even toe dat ik even het idee had om bij de herprofilering van de Scheldekaaien misschien toch eens de vraag te stellen of ter herinnering aan de oude Sint-Michielsabdijkerk, die eeuwenlang het zicht heeft gepatroneerd, of we in herinnering daaraan misschien één hoge betonnen paal zouden kunnen plaatsen, als een soort moderne kerktoren, zoals Sint-Anna ten Drieën, met dan een symbolische windwijzer van Sint-Michiel, wetende dat Michiel, hoe mythisch hij ook is, die de draak steekt, uiteindelijk toch een universeel symbool is van het goede dat het kwade overwint. En dat voorkomt niet alleen in de Bijbel, dus ook voor Joden bekend is, maar dat ook voorkomt in de Koran. Had een mooi symbool kunnen zijn van toch eenzelfde basisinstelling voor de drie monotheïstische godsdiensten. Er is één klein probleempje dat bij de Koran Michiel in verband wordt gebracht met een nogal zeer specifieke strijd, dat het kwaad een bepaald gelaat krijgt van een andere bevolkingsgroep. En dat heeft ons dan ook tegengehouden om het verder dan maar kenbaar te maken. Spijtig. Onze kerktoren die had niet alleen een windvaan in de vorm van een Sint-Andries, maar wij wilden ook graag mee feesten. Dat willen we vanavond trouwens ook. U zal zien, we hebben een extra vlagje aan de toren gehangen. In die tijd hing men op 6 juni, het feest van de inwijding van de kerk, een groot vaandel uit de toren. En bij de blijde intrede van de aartshertogen Albrecht Isabella werd de hele toren verlicht. Hoe dat juist in zijn gang ging, weten we niet, maar wij veronderstellen met een eindeloze collectie oliepotjes die overal werden opgestoken. Toegegeven, de Sint-Carlos-Borromeuskerk die was feerieker, want daarvan weten we dat men zilverpapier gebruikte om de olielampjes felder te laten weerkaatsen. Dat moet dus een bijzonder schouwspel zijn geweest. Of het bij ons ook het geval was, kunnen we vermoeden, maar echt weten doen we het niet. Dan even toch nog even aanduiden waar die toren zich situeert. Op een 18e eeuws plan ziet u duidelijk de steunberen van de kerktoren. En hier was de vunte, de doopvont. U weet, volgens de opvattingen tot voor het Vaticaans Concilie werd je eerst gedoopt aan de ingang van de kerk en nadien kwam je de gemeenschap binnen. Vandaar de doopvont aan de in- of uitgang. Toch ook even aanstippen, want u weet, en dat zal niet alleen in Antwerpen zijn, verbinden we graag onze geschiedenis met beroemdheden. De eerste twee kinderen van Pieter Paul Rubens zijn daar gedoopt, toen hij nog woonachtig was hier in de Kloosterstraat. En als we dan toch de familie Rubens even erbij betrekken, ook even melden dat vader Brand, zijn schoonvader, ons ook bedacht heeft om enkele klokken of één klok te sponsoren. Ja, misschien ook wel even melden dat de Calvinisten, ja, die waren toch een beetje gebeten blijkbaar. Want toen de katholieken vroegen, mogen wij dan nog een klokje luiden voor de mis? Dan zeiden de Calvinisten, hang jullie klok maar helemaal onderaan de toren. U begrijpt, de draagwijdte was dan iets beperkter. Maar goed, nu wordt het ernstig. U ziet hier een catastrofale manifestatie, een natuurramp, een combinatie van een aardbeving en een tsunami. Lisboa, 1755. De aardbeving die Lissabon heeft getroffen, was voelbaar tot in Antwerpen. Er zijn 4 aardschokken die men heeft geconstateerd in de jaren 1755 tot 1760. Maar, echt een troost kan ik het niet noemen, het is geen aardschok die aan de basis ligt van het einde van onze eerste toren. Onze toren is gewoon vanzelf in elkaar gestuikt. Daar was geen extra zuchtje voor nodig. Hoe komt dat? Ja, onze toren die begon namelijk al te hellen, gevaarlijk door te hellen. En misschien hebben onze voorouders gedacht, scheve torens, dat zorgt voor toerisme. Zoals u wel weet van zeer beroemde fotokiekjes. Maar ja, de toestand werd toch onrustig. De toren begon lelijk over te hellen naar de oostkant. Dat wil zeggen richting kerk. Nu wist men toch niet goed hoe moeten we dat aanpakken. En men stelde vast dat de funderingen, dat die stenen, te wak waren geworden. En men zei, kijk, we moeten die vervangen. Maar dat kost natuurlijk wel geld. En Sint-Andries had dat toen niet. Nu, de kerkfabriek die gaat naar het Schoonverdiep. U weet waar zich dat bevindt. Maar ten stadhuizen zei men, nee, niet bij ons. Dus wat moest er dan gebeuren? Men mocht dan toch geld inzamelen. En men heeft dan geprobeerd om de werkzaamheden uit te voeren. Maar gemakkelijkheidshalve is men eerst begonnen aan de westzijde van de toren. Dat ligt voor de hand, het is de straatkant van de kerktoren. Dat wil dus zeggen hier. En hier was men die funderingen reeds aan het vernieuwen. En de zuid- en de oostkant zouden volgen. Maar u begint het te voelen. Op 30 mei 1755, dus een half jaartje voor de schok van Lissabon, is er op dat feest van Sacramentsdag een volle kerk 's avonds om 9 uur present bij de aanbidding, de zegen. Allen gaan naar huis. Een uurtje later stort de toren in. En ik wil u toch iets voorlezen uit de memorie, zo heet dat in die tijd, over die instorting. Alzo de toren deze kerken dreigde te vallen, zo is denzelve en de namelijk de fundamenten door verscheiden ingenieurs en de experten geëxamineerd geworden en de eindelings onder denzelve nieuwe toren te maken is begonnen. Nadat dezelfde toren van alle kanten met zware mastbomen was onderschoord en de ondersteund. En dan, zoals steeds gezegd, aan de westzijde begonnen. Maar, wat gebeurt er dan? Het eerste wat bij die schok, ik had mij al versproken, het eerste wat er bij die schok afzwaait, is de haan. Die vliegt er als eerste af. Vervolgens stuikt de toren in elkaar. Het orgel wordt verbrijzeld. De toren die valt op deze gewelven van de zijbeuk. Deze eerste drie. En die crashen. En dat kunt u ook zien in onze kerk. Het zijn drie gewelven die in tegenstelling tot de oudere met natuursteen hier in de grijze kleur zijn aangebracht. Modieus voor de 18e eeuw overigens. Het zijn die drie die het dichtst bij de oude toren zich bevonden, die het dus hebben begeven, begrijpelijkerwijze. Dus hier stond eigenlijk de oude toren. Daar staat ondertussen de nieuwe in de middenbeuk. Dus dat was er niet meer. Deze pijlers hebben waarschijnlijk nog deels behoord tot de toren, want die moest natuurlijk langs de kant van de middenbeuk ook ondersteund worden. En wat is er ook toen verdwenen? De toren is gestort op de grafstenen in de kerk, spijtig genoeg ook op het graf van het beroemde schildersgeslacht Franken. U bekend van de nabije Frankenstraat. En mocht u uit Herentals komen, dan kent u de familie ook. Nu, de Mechelaars, die hebben zich dan toch even in het vuistje gewreven. Want die Mechelaars, dat weet u, die hadden ooit een bijnaam gekregen, omdat zij op basis van een valse interpretatie van een roodachtig schijnsel, ja, meenden die brand te moeten blussen op hun kathedrale kerk. Het heeft hen de bijnaam van de manenblussers opgeleverd. Een spotnaam die men zeker in deze stad ook graag voor hen gebruikte. Maar in 1755 was het voor hen het ideale moment om revanche te nemen. En in de toenmalige Courant lieten zij het volgende versje publiceren. Liever blussen zonder brand dan te stutten zonder verstand. En dat was voor ons Antwerpenaren dan wel een reden om dan toch maar enkele jaren het zwijgen op te leggen en iets minder te roddelen over de Zuiderburen. Nu, misschien toch nog even een verslag van die tijd over de instorting. Het verslag uit die tijd. Dus u hebt gehoord hoe dat de ramp is gebeurd. De toren is schielijk ingestort. En doch den Allerhoogste, welkers oordelen onachterhaalig en de welker barmhartigheden oneindig zijn, heeft deze instortingen op de voorzijde tijd toegelaten, op den welke de omliggende straten zonder volk en de ondergravingen omtrent de fundamenten zonder werklieden waren. Over zulks dat er geen enig mens ondergebleven of te gekwetst is. Maar een daaromtrent liggende huis is daaronder geheel te nedergerukt en de ingestort, doch zonder verlies van mens of te meubelen, alzo hetzelfde tevoren geheel ledig was gemaakt. Proficiat voor de verhuizers. En een ander huis is merkelijk beschadigd geweest aan de daken, namelijk door het vallen van het kruis van dezelfde toren. En men verheugde zich over dat er dus niemand van die grote mensenmenigte nog aanwezig was van een uur geleden. Anders zou het verlies werkelijk onbeschrijfelijk groot zijn geweest. Nu zitten we natuurlijk met een ingestorte toren, een kerkfabriek die al niet goed bij kas is. Wat moet er dan gebeuren? De schoenmarkt, beter gezegd onze bisschop, de Gentis, die neemt het besluit. De stad, ja, nogmaals, die komt niet naar buiten met de nodige geldelijke middelen. En de bisschop beslist dat de heren die op zijn bisschoppelijk seminarie studeren, dat zij wekelijks mogen collecteren in de meer begoede parochies, zoals die van Sint-Jacob, om ons te steunen in het opbouwen van de nieuwe tempel. En om de motivatie te versterken en dat wij tot loon hiernamaals zullen bekomen een eeuwigdurende woonplaats in zijn hemelse tempel. Niet alleen seminaristen gaan op bedelwandeling, op bedeltocht, maar ook vanuit meer artistieke hoek. En wat gebeurt er? De olijftak, de rederijkerskamer, die beslist om in zijn toneelzaal aan de Oude Beurs, dus de huidige Oude Beurs tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat, om daar, jawel, benefiettoneelvoorstellingen te organiseren, zodat een gedeelte van de ontvangsten bestemd zullen zijn door het herstel van de toren. Als dat niet een te appreciëren geste is geweest. Ondertussen gaan wij dan te raden bij een architect, Engelbert Baats, die in Antwerpen meer op zijn actief heeft dan een kerktoren. Het bisschoppelijk paleis is van zijn hand. Ook het zomerhuis van Den Wolzak in de straat Oude Beurs. U bekent misschien van de plafondschildering van de Godenberg. En ook een bepaald toilet, jawel. En ook de verbouwingen van de gevel van Plantijn Moretus. Het zij met dit, of het zij zelfs met een verhoogde verdieping, maar niet uitgevoerd. Deze Engelbert Baats, die heeft dan de toren ontworpen. En men is dan begonnen in 1756. Het heeft ongeveer 6-7 jaar geduurd tot 1763. En dan begrijpt u waarom wij vandaag 250 jaar deze toren kunnen vieren. Misschien waren er sommigen onder u bij 8 jaar geleden, toen wij inderdaad door een toeval, ook op sacramentsdag, na de Eucharistieviering, in onze gebruikelijke avondmis van 7:30, met de organist van de kathedraal, Peter van de Velde, die, zoals u weet, heel wat capaciteiten heeft, en die heeft die memorie van de instorting van de toren toen op muziek gezet. Het hele verslag gevolgd. Het begon dus met gedaver, dan een verwijzing naar het Tantum Ergo, naar sacramentsdag, dan Cocorico, dan een cacophonie van het orgel, en het eindigde met Requiem Aeternam, maar met horten en stoten, indachtig de eeuwige rust die van onze medeparochianen werd verstoord. 8 jaar later mogen we nu meer feest vieren, namelijk de opbouw. Nu, de bouwijver van de kerkfabriek die wist niet van ophouden, want onze toren was amper voltooid. En wat doet men? Men gaat aan de oostkant het huidige koor optrekken. En misschien is dat voor u nogal wiedisch dat dat koor daar staat, maar in die tijd heeft men een heel straatje tussen de Augustijnenstraat en de Sint-Andriestraat gedicht. Men heeft de parochieschool en de pastorij afgebroken om plaats te maken voor het huidige hoogkoor van de kerk. Nu, in de abdij van Averbode is dit schilderij bewaard. Het is een ongelooflijk tijdsdocument van de 18e eeuw van onze kerk. Alleen is het een beetje merkwaardig. Het koor dat later dan de toren is gebouwd, is minutieus correct, terwijl de toren die zit niet goed in rechte as. En trouwens, de open lantaarns die zijn nog niet afgebeeld. Mogelijk was het een soort ontwerptekening. Architecten gebruiken nu andere, meer gesofisticeerde middelen om een projectie weer te geven van wat komen gaat. In die tijd moest de schilderkunst hen daarbij blijkbaar helpen. Toch even melden dat voor de rest alles zeer, zeer nauwkeurig in kaart is gebracht. Hier hebt u bijvoorbeeld de Sint-Augustinuskerk, nu bekend onder een meer amusante naam. En hier hebt u het huidige bureau van de koster, zoals we zeggen, onze archiefkamer. En hier de oude sacristie. Dit is dan de nieuwe pastorie geworden, de huidige Sint-Andriestraat nummer 7, waar ook een van onze medewerksters woont. En dit is dan het kerkhof van toen, netjes afgebakend, want op die kerkhoven gebeurde blijkbaar wat van alles. Een beetje stadsparkachtige toestanden. En in elk geval, men heeft gezegd, we gaan dat afschermen. Omdat u toch nog steeds aandachtig bent, heb ik de indruk, wil ik toch nog een kleine anekdote vertellen. Er was eens lang geleden een adellijke dame die hier vlak tegenover de instelling woonde, in de Pompstraat. Een juffrouw van de familie Salm-Salm. Maar hoge adel, die vindt elkaar en die trouwt met een Oostenrijkse prins, de ambassadeur van Oostenrijk in Parijs. Omdat in die tijd de draagkracht van de vervoermiddelen in paardenkracht nog niet werd meegedeeld, maar moet u toch weten dat er een symbolische hiërarchie was. Lage adel mocht 2 witte paarden voor de koets dragen, hogere adel 4 en de prinselijke adel 6. Wat zou u doen indien u trouwt met een prins die 6 witte paarden mag hebben voor zijn koets? Wie zou de Amerikaanse slee aan zich laten voorbijgaan? Maar we hadden een klein probleem. De koets met 6 paarden kon zijn draai niet maken in de toen smalle Sint-Andriestraat. En daar sta je dan met koets en paard. En dus vroeg de familie aan de kerkfabriek, mogen wij dan geen stukje terrein van het kerkhof afnemen, zodat we de bocht kunnen maken? Maar de kerkfabriek zag dat niet zitten. Dus er komt heibel van. Monseigneur op de schoenmarkt moet ingrijpen. Hij is vertrouwd met de familie. En die geeft dan een bijzonder mooi Belgisch compromis als oplossing. Namelijk, de familie mag de bocht nemen en we zullen de paaltjes boven de grond in een cirkel verder zetten, dieper in het kerkhof. Maar omdat een eeuwige dagen de eigendomstitel van de kerkfabriek niet in discussie komt, gaan we ook paaltjes onder de grond zetten. Recht met de straat mee. En zo mocht iedereen tevreden zijn. Hier hebt u een inplanting van onze toren zoals die nu is. Ja, maar hier gebeurt de fout. Omdat de huidige toren daar staat voor de middenbeuk, gaan andere mensen met de nodige goedwil aan geschiedschrijving doen en tekenen de oude toren op de plaats van de huidige. Maar in feite is dit dus niet correct. Gaan we een virtuele bezoek brengen aan de toren, want u weet, als Mozes niet naar de berg, dan berg naar Mozes, en dat geldt ook even voor de toren. Maar we gaan even in galop voor u voor. U hebt het portaal. Mocht u straks enkele details hiervan in detail tegenkomen bij het begin van de feestzaal, dan mag u op de details letten hier boven de poort, onze heilige Andreas. Ja, dat heeft een robuust karakter, eenvoudig eigenlijk, gezien onze middelen van die tijd. En dit is eigenlijk de onderste vierkante basis. Hierop komt de lantaarn en dan ziet u de verhouding met het kerkinterieur. Hier bevindt zich het doxaal, hierboven het orgel en hier eigenlijk het uurwerkmechanisme. Hebt u de poorten met rococo edelsmeedwerk? En u ziet, men gaat dan de modieuze blauwe steen gebruiken. Hier hebt u het hoofd, de hoofdpoort die opengaat voor zeer droeve of zeer gelukkige momenten in het leven. Merk je ook op deze stenen hier, zijdelings. De mensen aan onze balie zullen deze zijpoort zeker kennen. Een mooie hal eigenlijk. Maar we hadden nog een klein ander probleempje. De vraag was, wie van de notabelen mag de eerste steen leggen? En we hadden 4 notabelen die in aanmerking kwamen. In die tijd, moet u wel weten, hadden we 2 burgemeesters. En misschien kan dat sommigen inspireren. Zij werden toen in het Latijn consul genoemd. Daarnaast hadden we ook een schatbewaarder en we hadden ook een voogd vanuit de kathedraal, een kanunik. Dus we hadden er 4. Nu, aan wie gaan we de eer geven? Pijnlijke zaak, maar heeft een vierkante toren geen 4 hoeken? Dus in elke hoek een eerste steen. Dit is de eerste steen. De tweede eerste steen. Er is ook nog een derde eerste steen. En hier hebt u de 4e nog steeds eerste steen. Het Belgisch compromis heeft reeds voorgangers. Kijken we even naar omhoog. Dat is de opening voor de klokken omhoog te hijsen. U begrijpt logischerwijze cirkelvormig. Een beetje dichter bij het luik. Laat ook wel wat stof door. Aan de andere kant van het luik ziet er dan zo uit. U ziet de hengsels om het op te trekken. Dan krijgt u de eerste verdieping en hier is iets zeer merkwaardig. U merkt dat aan deze zijde het orgel zich bevindt en daarachter bevindt zich de kerk. Wat is er nu gebeurd? Dat is dat de nieuwe kerktoren is gebouwd in de middenbeuk. Zodanig dat de zuilen aan weerskanten van de middenbeuk als een extra steun, een extra omlijsting, kunnen gebruikt worden voor de toren. Maar dat heeft als gevolg dat de middenbeuk 1 compartiment kleiner wordt. Dat het oude raam aan de voorkant niet meer op het schip uitgeeft. En wat doet men nu met het orgel? Jawel, men spaart in die buitenmuur van de toren een hele nis uit. De orgelpijpen bevinden zich in de kerk, dat wil zeggen aan de buitenkant van de kerktoren. Maar de longen om te zingen, dat wil zeggen de blaasbalgen van het orgel, bevinden zich aan de binnenkant van de toren, waar men toen handmatig moest pompen. Kerkpersoneel, jawel, pompen tijdens het orgelspel. En natuurlijk, die zullen ook af en toe wel eens minder gewijde gezangen hebben gebruikt bij die noeste arbeid. Dus beter dat het binnenskamers de toren blijft. Het kerkkoor en de organist zitten dan gelukkig meer in de middenbeuk. Hier hebt u het instrument. En gaan we even snel op een drafje naar boven. U ziet, het is een kerk met eenvoudige houten balken, de moederbalken, de dwarsbalken, de plafonds. Geen stenen constructies. Het is wel een duizelingwekkende ervaring, mocht u iets te snel gaan. Merkt u ook, dat zijn geen schietgaten natuurlijk, het zijn lichtopeningen om in deze cocoon, als u wil, toch over het nodige licht te beschikken, toch minstens overdag. We komen even boven de zijbeuk. Hier ziet u het vervolg van de traptoren. We hebben er 2, eentje onderaan en eentje boven. En kijk eens, als dat niet mooi is, om van te genieten. Voor alle duidelijkheid, het is niet alleen deze toren, er is er daar nog een andere die de moeite waard is om te bekijken. Dan hebt u, dakgoten zijn ook nuttig. Om veilig op- en afwaarts te gaan, hebben we een nieuw zeil geplaatst. En u hebt gehoord dat we niet zo sterk bij kas zaten. Wat hebben wij gedaan? Om materiaal te sparen, hebben wij oude grafzerken die dan toch bedolven waren, hebben wij die gerecycleerd. Als omlijsting voor deuren en ramen, zoals ook deze. Dat verklaart waarom je her en der een stukje naam of een datum tegenkomt in onze toren. Ook de merktekens zijn zichtbaar. Weer een gerecycleerde steen. En dan even melden. Ook voor mensen in Sint-Andrie is dat misschien niet zo duidelijk. U zult misschien denken, ja, heeft het iets met de kruisvaders te maken? Maar dit is de totale breedte van de middenbeuk, ons orgel. De echte toren staat eigenlijk hier ongeveer, hier tussen. Tot daar komt de toren, dus tussen deze en deze engel. Hier achter zitten de traptorens. En om die traptoren ook dan toch licht te geven, maar die is spiraalvormig, dus je kan die niet altijd licht geven van buitenuit, heeft men ook een lichtvenster gemaakt aan de binnenkant. Is dat niet goed gevonden? En om het dan toch maar wat vroom voor te stellen, een vorm van een kruisje. Dan gaan we even de zolder op. Maar het was maar om even nieuwsgierig te kijken. De kerststerren, degene die hier in de omgeving wel eens komen in de kersttijd, die weet wat daarmee bedoeld wordt, die aan het balkon hangen. Ondertussen dank ik de heer Jan van Es voor de hele fotoreportage die hij gemaakt heeft voor deze avond. En ook niet geaarzeld heeft om te klimmen. Een blik in de klokkenkamer met nog één 18e eeuwse klok. Dus hier zitten we. Ja, we gaan even door. Ondertussen is er ook een duifje neergestreken in de toren, hebben we dus dankzij deze reportage ontdekt. De klokkentoren had oorspronkelijk de bedoeling om nog kleinere klokjes meer naar omhoog te hijsen voor een bijaard. Want er was, dat hebt u gehoord dankzij de schenking, was er oorspronkelijk ook een bijaard. Maar de huidige toren heeft hij nooit meer gekend. We hebben ook het uurwerkmechanisme dat uitgeeft op boven het orgel. Maar die uurwerkplaat die was 25 jaar lang spoorloos. Was dan ook maar 2 meter diameter. En we hebben ze uiteindelijk toch teruggevonden in een stadsmagazijn. Dus hier bevinden we ons eigenlijk achter het orgel in de middenbeuk. Er zijn er die het niet kunnen laten. Maar anoniem zijn ze niet. Kijk, weer een stukje gerecycleerde steen. En we komen uiteindelijk in de traptoren bovenaan. En gaan dan richting naar het platform. Boven de vierkante basis. Maar daar is het wel even benauwd. We hebben al 10 jaar lang het plan geopperd om van onze toren een uitzichttoren te maken met een prachtig panoramisch zicht. Ik kan het u verzekeren, maar er zijn andere uitkijktorens ondertussen gebouwd ter stede die meer belangstelling genieten op dit moment, maar dat zal ons niet beletten om toch te blijven dromen. Nu goed, even de toren situeren, maar dat hadden we al gedaan. Onze toren stilistisch even bekijken en vergelijken met onze buur van Sint Paulus, want dat is dan toch eigenlijk diegene op wie we blijkbaar afgespiegeld zijn. U ziet de grote lantaarn, maar niet open, maar gesloten. Het zijn ook allemaal zware kerkklokken hier, met galmgaten, zelfs daar. En hier hebt u een tweede lantaarn. U ziet met een prieel, schitterend, helemaal rijkelijk met beeldhouwkunst versierd. Dat konden wij ons niet permitteren, die arme bedelorde van Dominicanen wel. Nu, het was ook al 100 jaar voor ons, hoor, dus dat waren misschien nog andere tijden. Maar u ziet, schitterend. Dat heeft niet beleid dat onze toren navolging heeft gekregen. En jawel, de basiliek van Halle. In het mooie golvende Vlaamse landschap, daar onder Brussel, ziet u plotsklaps een witte stenen torengevaarte met een exacte kopie van de Sint-Andriestoren. Wanneer u door Halle raast, niet met Vira, maar dan zal u merken, exact een kopie, maar in blauwe steen. Dus niet zoals bij ons in baksteen en natuursteen, maar helemaal in blauwe steen. Oorspronkelijk waren ook de vier lantaarntjes kleine barokkoepeltjes. Ook de Begijnhofkerk van Lier, ook door Engelbert Baats gebouwd, is ook erop geïnspireerd. Je kan u natuurlijk afvragen of dat Halle, door Engelbert Baats gebouwd, ja, die heeft eigenlijk dezelfde plannen twee keer kunnen gebruiken. Ik weet niet wat dat voor zijn huishouding heeft betekend. Nu goed, dan gaan we verder de geschiedenis in. In 1830 wensen wij toch los te komen van het Koninkrijk der Nederlanden en dan wordt er toch even gevochten. Onze Sint-Andriestoren is dan ook de uitkijktoren bij uitstek om de troepenmanoeuvres van het Zuidkasteel, alias de Citadel, te bekijken. En na het bombardement van 27 oktober 1830, waar meer dan 600 huizen in Antwerpen werden verpulverd en de hele Sint-Michielsabdij in lichte laaien werd gezet, zoals u ziet, vandaar de verbrande Entrepotstraat. Ook toen werd onze kerktoren getroffen, zei het even, de brand werd snel geblust. Het heeft niet belet dat de eerste generaal van het Belgische leger, koning Leopold I, 8 maal de toren heeft beklommen om toch mee die troepenmanoeuvres te coördineren. In meer vredelievende tijden hebben we ander vuurwerk gehad op onze toren. U ziet dat hier staan. Bengaalse vuren en verlichting van de toren. Het jaartal is ons spijtig genoeg niet bekend. Maar in 1929, dat houdt u niet mogelijk, dan is er feest. Want onze parochie bestaat dan exact 400 jaar. En toen het Roomse leven nog zeer rijk was, maar de parochie van Miserie voor 2/3 zeer armtierig was, toen men nog niet naar Torhout of naar Werchter ging, zei men, hoe gaan wij die 32.000 inwoners van Sint-Andries even kunnen vergasten op een stukje muziek? En wat heeft men gedaan? Men heeft onze kerktoren gebruikt als een kiosk. En men heeft een heel symfonieorkest, genoemd Peter Benoit, laten plaatsnemen op het bordes. Het was de tijd dat de dieren nog spraken en de buren. Ik hoop dat de wind goed stond voor deze tienduizenden inwoners die op elkaar gepakt waren in smalle steegjes. Maar u ziet, het is toch wel een merkwaardig evenement. Het trompetgeschal dat u misschien nog zou kunnen horen op de avond zal daar maar een kleine echo van zijn. Het is het meest pittoreske hoekje, hier op de hoek van de Sint-Andriestraat en de Lange Ridderstraat, maar afgebroken door een plaatselijke Antwerpse krant in de jaren 70. In de verloedering van de 20e eeuw werden wij langzaam ook ruïneus, maar toen het naziregime ons land bezette, toen kwam er onraad en er werden 2 klokken ontvoerd. U ziet ze bijna met lange voeten, schoorvoetend, uit het hoofdportaal stappen. Gelukkig was er 1 aannemer die ons genegen was en die de 3e klok uit de handen van de vijand heeft gered. In 1952, amper 10 jaar later, worden 2 kerkklokken gewijd. U hebt ze daar juist al zien hangen. En dat gebeurt altijd feestelijk, zoals onlangs in de Notre-Dame van Parijs. Maar de toren zelf, die takelt af en hij wordt echt ruïneus. De foto's liegen er niet om. En jawel, dan krijgen we dit in de krant. 1961. Sint-Andriestoren dient afgebroken te worden, zegt men op de gemeenteraad. Nadien, Sint-Andriestoren wordt niet afgebroken. Vele Antwerpenaars hebben voor enkele weken met spijt vernomen. Ja, en daar staat bij, wat leest u hier, dit is geen aprilvis, maar wel goed nieuws voor allen die belangstelling koesteren voor onze oude bidtempels en voor een zo typische torenspits als die van de Augustijnenkerk, indachtig de voorgeschiedenis van onze parochie. Maar dan, de inwoners van de Waaistraat, toen nog helemaal bebouwd, krijgen als boodschap te horen van het stadsbestuur: verlaat uw huisje, let op het verkleinwoord, binnen de 48 uur. En dan inderdaad wordt het afgebroken. De torenlantaarn in hout is helemaal bouwvallig en tot daar wordt het afgebroken. En dan begint men eraan in 1961. En u ziet langzaam de stelling opklimmen tot bij de torenhaan. En nu moet u eens kijken, we hebben het voor u even in reportage gebracht. We naderen de haan eraf, naar beneden, en we hebben hem trots in de handen. Bij een haan hoort een bol, maar ook vaak een gedenkplaat, een koker. Het was nog een recente tekst van 1936. Ook het kruis gaat eraf. Niet allemaal eenvoudig. En we zakken. En daar gaat hij. Sint-Andries onthoofd. Ziet u ook het oude stadsmagazijn, waar nu het plantsoen is, werd dan afgebroken. En dit is een panoramisch zicht, u zal op de tentoonstelling zien. En waar is Sint-Andries? Sint-Andries? Geen Sint-Andries. Achter de kerk van de Mindere Broeders, toen nog op de oever, zie je een kleine stomp, hier onze kerk, maar geen torenbekroning meer. En dan is de vraag, komt er een nieuwe spits? Ja, maar hoe? Er wordt een wedstrijd uitgeschreven. Wat vond u van dit voorstel? Of hebt u liever dit voorstel? Gebaseerd op Hulst. En dit is nog een andere kanjer. Het Sint Maartensdal van Leuven is er niets tegen. En om dat mooi in te tekenen, combineert met een pittoresk hoekje. Resultaat van de wedstrijd. Het blijft de oude baroktoren. En hier hebt u de tekening. Er wordt ook een maquette van gemaakt. Die staat nog steeds aan de ingang van de kerk. Als een symbool van de ijver en de werkkracht van onze vrijwilligersploegen. Eerst wordt in een eerste fase de buitengevel aangepakt. Door architect de Voogd. Kijk, dan ook de onderkant van de toren hoort daarbij. Alle paramenten, dus de volledige buitenmantel, wordt vervangen. Vandaar dat onze kerktoren er, en heel onze kerk, eerlijk gezegd, mooi nieuw nog bij staat. Het moet een transformatie van je welste zijn geweest voor de Antwerpenaren toen. En we gaan verder. Nu komt de toren zelf in het verschiet. We hebben een eerste bouwfase 68-70 en vanaf 70 gaat men de eigenlijke lantaarn aanvatten. Eerst de achthoek, dan daar met wat men het Luy de Buff noemt, het ossenoog. Maar ondertussen wordt er wel gebruik gemaakt van beton in plaats van een houten binnenconstructie. En kijk eens hier, mooie symbolische foto. Hoog boven het stad. U ziet, het is echt een helm, een torenhelm. Kijk je ook naar de lift. En het is dankzij een parochieblad dat wij de juiste datum hebben gevonden. In geen enkele publicatie vond men de datum waarop de toren als voltooid werd beschouwd. Jawel, ook het parochieblad heeft nieuwswaarde. Dan hebt u hier de toren zoals die dan vier stond te pronken. En ja, dit is natuurlijk een zeer gedateerd zicht. Al was het maar door het kanariegele Volkswagentje. Is nog steeds te verkrijgen. En de nieuwbouw van de kerk deelde eigenlijk ook in de vernieuwing van de stad. De stadskernvernieuwing die in die tijd aan de orde was. Vandaar ook het plantsoen bij de kerk. Dat zit eigenlijk in één geheel. Ja, ook de mensen van hier niet onbekend, vooraan op de voorgrond. De oude balk van de toren hebben we in onze feestzaal gezet, waar de naam van de aannemer en de datum op staat. De heer van Bussel, Adrianus van Bussel. En wil u even de nieuwe toren zien, de vernieuwde, dan is het dit. En u ziet met een betonnen plafond. En daar staat hij. Merk je ook op het Sint-Andrieskruis. Dus je hebt het kruis, Christuskruis, maar je hebt ook een Sint-Andrieskruis als symbool extra toegevoegd. Voor de durvers is het daar een heel mooi panoramisch zicht. Dan in 2006 hebben we iets toegevoegd, namelijk een bescheiden torenverlichting van binnenuit. Twee kleurtjes hebben we geprobeerd. De grote lantaarn in het wit, iets kleurrijker bovenaan. Als u wil weten wat u van boven kunt zien, het dak van de kerk. En jawel, er is nog een tweede Sint-Andries-torentje. We letten ook even met ook nog een klokje. We kijken ook even naar de buren, Sint-Jozefskerk op de achtergrond. Onze aller kathedraal, ook nog de Boerentoren en Sint-Jacob. We groeten ook onze buren in het zuidoosten, Sint-Joris. We kijken ook even nieuwsgierig binnen bij diegenen die onderaan wonen, het Muntplein. Vanop de Boerentoren mogen we gezien worden. Ondertussen krijgen we concurrentie van hoogbouw. En schalks is deze toren toch al 250 jaar aanwezig in het straatbeeld. Dit is vanaf de IJzeren Waag. Vanuit de Sint-Andriesplaats. Toen de huizen nog niet zo hoog waren, zag je onze toren nog steeds. Maar dat behoort nu tot het verleden. Jawel. Ook nog een landelijk zicht, maar dat is al lang verdwenen uit de 19e eeuw hier. Een van de pittoreske hoekjes hier op de hoek van de Sint-Andriesstraat, eens zo veelvuldig voorgesteld door kunstenaars. En jawel, wat vindt u van deze speelse? Die gaat u zeker ook in het boek terugvinden. Hebben we eigenlijk heel onverwacht voor een prikje kunnen kopen op een markt, een vrijdagse markt. Maar u gaat in de tentoonstelling het schilderij zelf ook zien. Wij vinden het echt een zeer leuke van iemand uit eigen parochie geschilderd, ondertussen weliswaar gestorven. Ook vanuit de Steenouwersvest blijft de Sint-Andrieskerk pittoresk. Het is het tweede meest pittoreske hoekje dat in beeld werd gebracht door allerlei kunstenaars met het Mariabeeld op de Steenouwersvest. En Stefan de Wikkere, de fotograaf van het kunstboek, heeft ook dit vastgelegd voor u. We hebben ook Jos Dobbeleers en een kindje dat bij ons zondags ter kerke komt, heeft ook op een bierkaartje onze toren getekend. Geef toe, er is talent. En mocht u de uitgang kennen van, ook van deze instelling in de Rijke Beukelaarstraat, ook daar piept de toren zoals die eertijds in de steeg daar aanwezig was. De toren is symbool voor de kerk, voor de parochie, voor het kwartier. En dat laten we zien aan de hand van enkele titelpagina's. De parochie van Miserie hoeft geen uitleg. Alles wat te maken heeft met het Sint-Andrieskwartier. Ook het embleem van Sint-Andrieskwartier herleeft, waarvan u de geëmailleerde plakkaat misschien al hebt zien hangen aan meerdere huizen van bewogen mensen hier in onze gemeenschap. Weliswaar met een vrolijke noot erbij van Lange Wapper. De kerktoren is broederlijk bij elkaar. Ook een gedachtenisprentje. Iemand die gestorven is bij ons, heeft dit voor zijn eigen gedachtenisprentje getekend. Mensen die al jaren misschien hier niet meer wonen, maar die toch die affiniteit met Sint-Andries behouden. En tot slot dan eindigen we met het redenzicht van Antwerpen. In de 19e eeuw staan we er nog glansrijk bij. U ziet drie bakens voor Antwerpen. Fabriekschoorstenen deren ons nog niet. De minder broeders al wel. De verblankenberging neemt toe. Toch nog mooi, uit het groen. Maar spijtig wel voor de Sint-Pauluskerk, met wie ik veel medelijden heb, gezien het gigantische blok dat daar wordt neergepoot op dit moment. Ja, die zeilschepen van de 17e eeuw, als die vervangen worden door cruiseboten, ja, dan wordt het gevaarlijk. Misschien is de enigste redding, zoals hier bij een modefestival werd aangegeven, maar dat lijkt ons niet meer haalbaar in deze tijden. En we blijven uiteindelijk toch, hoe dan ook, een baken aan de horizon. En omdat we deze avond ineens ook willen gebruiken om een boek voor te stellen, mag ik u dan ook even bij wijze van presentatie dit tonen. Sint-Andries wil in een kleurrijke stad ook deelnemen aan dat karakteristiek trekje, zoals u ziet aan ons interieur bij Kerstmis. Dit is de gehele cover. Ik dank hierbij sowieso al Frederik Toetstaart hier aanwezig voor de layout. Ik dank ook Lisbeth Leenaars die de coördinatie heeft gedaan. Dan hebt u de inhoudstafel, die gaan we niet voorlezen, wees gerust. Een prachtige tijdstabel. Nogmaals, de fotograaf Stefan de Wikkere, schitterende foto's als u het mij vraagt. We hebben geprobeerd ook wat origineel uit de hoek te komen, met details te tonen. Ook iets uit het leven. U zal bijvoorbeeld lezen hoe een pastoor, zoals in de beste films van een beroemd Frans acteur die nu meer Russische interesse heeft betoond, die zou het niet beter clichématig kunnen doen, maar onze pastoor Van der Stallen is tijdens de Franse Revolutie gevangen genomen, opgepakt, want hij was in civiel gekleed op straat, is in het Zuidkasteel gevangen genomen, maar een trouwe parochiaan was pachter en mocht daar het gras maaien, dus hooi uithalen. En hoe denkt u dat onze pastoor werkelijk ontsnapt is uit die gevangenis onder de hooiberg van zijn trouwe parochiaan? Het had niet meer filmisch kunnen zijn, maar goed. Zo proberen we naast toch ook de mooie kunstwerken van onze kerk ook iets uit het leven van mensen te tonen. Ja, de parochie van Miserie mag dan toch een naam hebben, maar nu eerlijk gezegd, als u zo een beetje dit ziet, verdient dat toch een andere ondertitel. We hebben ook geprobeerd gravures uit het verleden in beeld te brengen. En merkwaardig genoeg, wij verzamelen al een tijdje interieurschilderingen. Zelfs eentje dat nog maar amper 3 weken in het bezit is, staat er al in. Omdat we proberen via die interieurschilderingen ook iets van het leven van de gewone mens in beeld te brengen. Misschien iets minder gewoon, maar u begrijpt, ook deze geliefde vrouw verdient haar plaats in het boek. Het is een kunstboek, maar het wil ook een getuigenis geven van de bewogenheid van mensen van vlees en bloed, Antwerpenaren zoals u en ik, die ook met hun karakteristieke trekjes, met geloof, hoop en liefde, creatief willen zijn doorheen de tijden. Wanneer ik naar de tekst kijk, wil ik ook Chris Deen bijzonder bedanken, niet alleen voor de correcties mee, maar ook voor de samenwerking. Hier hebt u ook het moderne schilderij van Wat is waarheid van Alain Sené, dat wij in onze kerk mochten verwelkomen als een filosofisch moment vorig jaar. Kon niet missen. Een beroemde Schotse koningin. U weet, politieke vluchtelingen is van alle tijden. Maar dat ook Engelsen reeds in de 16e, 17e eeuw als politiek vluchteling hier zijn komen neerstrijken, in deze Sint-Andriestraat is misschien minder bekend. Alleszins heeft dit gedenkteken voor de hofdames van Mary Stuart daar toch ook enige aandacht aan willen schenken. En de bibliografie is om aan te geven dat het niet allemaal uit de spreekwoordelijke duim komt. Geacht publiek, lang geleden, exact bijna 500 jaar geleden, in 1515, is een andere Engelsman naar hier gekomen, Thomas More, die op zoek ging naar intellectuele vrienden die qua zingeving voorrang gaf aan een wereldwijde verbondenheid met een katholieke kerkgemeenschap, liever dan zomaar direct losjes af te scheuren van het geheel. Het heeft hem zijn hoofd gekost. Daarom mag hij ook meer betekenen dan alleen voor zijn tijdgenoten. Hij was een intellectueel, een humanist. Hij heeft rechten en staatkunde gecombineerd. En een bekende neerslag daarvan is het boek Utopia. Het boek Utopia vangt aan de hoofdingang van de Onze Lieve Vrouwenkerk van Antwerpen. Daarom willen ook wij daar bewust even bij aanknopen op deze avond. Voor Toerisme Pastoraal Antwerpen is onze grootste rijkdom, zoals ook in alle kerkelijke geledingen, de grootste rijkdom, het engagement en de bewogenheid van de vrijwilligers. Onze grootste rijkdom. Maar met vrijwilligersengagement alleen komen we er niet. Een steuntje in de rug is welkom om bepaalde utopieën toch waar te maken. Daarom is het voor ons niet meer dan een blijk van erkentelijkheid op deze avond, gezien het voor een tweede bijzondere mooie uitgave is in boekvorm van een van onze prachtige monumentale Antwerpse kerken, dat toerismepastoraal hierbij zich gesteund mocht weten door de VZW Maria Elisabeth Belper en dit met de steun van het Willy Hendricks Fonds. Daarom wil ik ook graag aan u, meneer Philippe Michiels, als eerste dit boek overhandigen en aan al de mensen die ook achter uw beslissing hebben gestaan om dit mogelijk te maken. Ik hoop niet alleen voor toerismepastoraal, niet alleen om een drive te geven aan de vrijwilligers van Sint-Andries, maar ook aan de vele bezoekers uit deze stad, uit de omgeving, ook van uw eigen leerlingen hier en ook van vele toeristen van binnen en buitenland.
Meneer Pastoor, beste Rudy, proficiat. Ik zie het boek nu ook voor de eerste keer en het is veel mooier dan ik gedacht. En ik weet dat het ook indrukwekkend goed is. Daarom gaan we zeker, er zijn 5 monumentale kerken, nog 3 keer steunen. Dat is bij deze ook een belofte. Ik hoop dat je nog 3 keer kunt schrijven over de andere kerken in Antwerpen. Het is bijzonder goed dat we vandaag hier zitten, omdat het nu ook samenvalt met de verjaardag van de Nieuwe Toren. En ik vond het een indrukwekkende voorstelling, proficiat. Ik heb veel bijgeleerd over onze overbuur. Thomas More is inderdaad in 1515 hier langs geweest. Maar u gelooft het misschien niet, binnen een paar maanden wordt dit gebouw en deze instelling lid of een onderdeel van de Katholieke Universiteit Leuven. Die gesticht is, zoals u weet, in 1425. Dat houdt dus in dat we zowel hierover, bij u, als hier bij ons, de geschiedenis eer aan doen en met veel plezier iedereen eigenlijk laten terugblikken op mooie periodes. Ik hoop dat ik u niet te lang heb bezig gehouden, want we hebben al een hele uitleg gekregen van Rudy. Ik hoop dat we elkaar zelfs kunnen ontmoeten tijdens de receptie en wens je nog een heel mooie avond.